We gaan vandaag het woord openen. Het thema van de dienst is: niets is meer zeker, of toch wel. En de kerntekst is uit Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En dan vond ik wel het toepasselijk ook iets voor jullie 100-jarig bestaan. Want hoe ziet de toekomst ook van deze gemeente eruit? Nou, daar gaan we bij stilstaan. Maar dan gaan we eerst het woord openen in Hebreeën 13, vers 1 tot en met 8. En ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Daar lezen we al dus. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij alle in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelswijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd: ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Dan lezen we nog een klein stukje uit 2 Kronieken 6, vers 28 tot en met 31. Dat is uit het gebed van koning Salomo bij de inwijding van de tempel. En dan lezen we al dus: als er honger is in het land, is, als er pest is, als er koren brandt, meeldauw, veldsprinkhanen en zwermsprinkhanen komen, als zijn vijanden hem benauwen in het land met zijn steden, als er welke plaag of welke ziekte dan ook komt, elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens en van heel uw volk Israël, als een ieder zijn plaag en zijn pijn erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt, luister u dan vanuit de hemel, uw vaste woonplaats, vergeef en vergeef een ieder naar al zijn wegen, u die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van de mensenkinderen, opdat zij u vrezen en in uw wegen gaan al de dagen dat zij leven op de grond die u onze vaderen gegeven hebt. Niets is meer zeker, of toch wel. Broeders en zusters, de laatste keer dat ik sprak voor de lockdown in februari, maart in een gemeente, dan was er gewoon dat ze bij de uitgang geven iedereen jou een hand. En toen was er een jong meisje en die zegt: ja, ik ben heel erg aangesproken. Nou, wat doe je dan? De mensen staan allemaal. Ik kon alleen maar snel zeggen: doe er iets mee. Maar ja, toen kwam die lockdown, een klein virusje. En in die periode, dan word je ook zelf als prediker stilgezet. Maar dat moment met dat jonge meisje heeft mij niet losgelaten. Ik heb zo voor haar gebeden en ik hoop zo ook dat zij de Christus heeft leren kennen. Als haar heiland en middelaar. Ik weet niet hoe het gegaan is. En dan ineens, ja, geen diensten meer, alles is anders. We worden overspoeld met: we moeten naar het nieuwe normaal. Nou, heb ik daar al moeite mee. Iets wat nieuw is, is voor mij niet normaal. En iets wat normaal is, is voor mij niet nieuw. Dus wat ik daarmee aan moet, weet ik niet helemaal. En dan die anderhalve meter economie. Nou, die les moest ik ook wel leren. Bij ons thuis heeft mijn vrouw de regie over de boodschappen. Want ze vertrouwt mij nooit, want de kar komt altijd voller als anders. Maar goed, ik moest iets halen bij de Jumbo. Nou, ik wist natuurlijk niet iets waar het staat. Dus ik kijk, en eindelijk had ik het in mijn spontaniteit, loop ik er naartoe, ik pak het pak en een man naast me: meneer, anderhalve meter. Nou, dan sta je in een winkel met zo'n groot hoofd even erbij te komen en je wil je product in je kar doet. En wat is het probleem? Die man was met mijn winkelwagen er vandoor gegaan. Ja. Nou goed, toen was het stil. Maar goed, we lachen erom. Maar niets is meer zeker in deze tijd. Of toch wel? Ja, broeders en zusjes, toch wel. Ik heb het gelezen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En het is een bijzondere tekst. Weet u waarom? 48 jaar geleden is mijn vader overleden en die werd met deze tekst begraven. Dat weet ik nog. Ik was jong. Maar wat ik niet wist, dat was dat ik op latere leeftijd had ik een boek met zijn aantekeningen over preken in mijn boekenkast staan. En dan heb je wel eens, dan ga ik even neuzen. En wat was het laatste wat hij opgeschreven had? Deze tekst. En toen werd ik heel klein. En dan besef je ineens dat je hier mag staan vanmorgen. En dat je die tekst hier aan een volgende, nieuwe generatie, aan nieuwe mensen door mag geven. En jullie mogen nou 100 jaar bestaan. Houd die tekst vast. Ook voor de toekomst. Want er komt een tijd dat wij het leven laten. Er komt hier een nieuwe generatie. Dat hoop ik tenminste. En daar bid je voor. Want ik kom ook in een gemeente. Daar gaat het licht door uit. Maar dat is ook een gemeente die de laatste jaren zich meer met karkelen hebben bezig gehouden. En die zie je nu te zielen gaan. Maar daar kom ik straks nog wel op terug. Maar die tekst. Jezus Christus is gisteren, heden dezelfde tot in eeuwigheid. Maar de vraag is dan. Waarin is hij dezelfde? Want ik heb bewust uit de herziene statenvertaling gelezen, want in de NBV-vertaling, daar staat, hij blijft dezelfde. Is veel te zwak vertaald. Hij is dezelfde in heel zijn wezen. Zelfs is het een bevestiging uit Psalm 102, vers 28. Daar zegt de psalmist ook, maar gij zijt dezelfde. Die psalmist zegt niet, ik blijf dezelfde, nee, maar gij zijt dezelfde. Mooi is dat dat bevestigd wordt in het Oude Testament. Gisteren. Ja, dat is in het verleden. Nou, de tekst wijst naar de menswording van Christus. Bij zijn geboorte. En toch wil ik met u verder kijken, terug in de tijd. Nog naar de tijd van Mozes, dat God zich openbaart bij de berg Sinaï. En dan maakt God zich bekend aan Mozes en aan het volk. En wat zegt hij dan? Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Dat zegt God van zichzelf. In onze vertaling staat, en hij zei, gelukkig staat de Statenvertaling, hij dan in hoofdletter, want anders kan je nog denken dat Mozes het gezegd heeft. Maar in de King James vertaling, er staat zo mooi, proclaim. Dat wil zeggen, God proclameerde aan zijn volk wie hij was. En dan zegt hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Daar zien we iets van het karakter van God, maar ook van de Heere Jezus. Psalmist zegt het ook, Psalm 103, vers 8, barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierenheid. Nou, als je heel die psalm leest, dan kan je alleen maar tot de conclusie komen. Die psalmdichter, die spreekt uit eigen ervaring. Uit zijn eigen geloofsbeleving. En Daniel getuigt ervan. Bij de Heer, onze God, zijn barmhartigheden. Het zou mooi zijn dat u dat kan getuigen. Barmhartig. Nou, is dat voor jongeren een moeilijk woord. Maar barmhartigheden, dat is, heeft de betekenis van mededogen, omzien naar die het moeilijk hebben. Maar het komt van het Hebreeuwse woord regen. En dat betekent baarmoeder. En dan kom je iets dat barmhartigheid is, wil zeggen, het omsluit iets, iets teers. Ja, het is een onvoorwaardelijke liefde. Ja, je zou er een hele woordstudie van kunnen doen, maar dat doen we niet. Maar dat gebed van Salomo, dat heb ik ook nu gelezen. Salomo, bij de opening van de tempel, wist hij dat God kon hier wonen. Maar hij had ook een vermoeden wel van dat volk. Hoe zou dat gaan in de toekomst? Als ze gaan afdwalen. En als er onheil komt. Want God, laat dingen toe, ook bij het volk, om dat volk weer terug te krijgen. En Salomo zegt dan, als er een plaag of een ziekte komt, maar als dat volk dan zich bekeert en beleidt en u gaat smeken, dan wilt u het vergeven. Nou, dat vind ik zo mooi. En er staat er ook, en God kent het. Hij weet precies wat er in u en mij leeft, vanmorgen, hier, nu. Maar weet je wat het probleem nou van de mens is? Van nature dwalen we altijd van God af. Dat was in het verleden zo, dat is in het heden, maar dat is ook, dat zal ik straks zien aan het eind van de week, in de toekomst. Het zit gewoon in de mens dat we van Gods inzettingen altijd afdwalen. Alleen door de leiding van de Heilige Geest, die kan ons behoeden. Want die overtuigt ons van dingen die in het leven niet goed zijn. Maar nou zitten we dan in zo'n lockdown en de tweede komt eraan, lijkt het wel. En we worden overspoeld met info. Maar in het Oude Testament was er ook al een lockdown. Dat wisten we misschien niet. Maar de tempel die ging mooi op slot hoor, onder koning Agas. En koning Agas was de vader van koning Hiskia. En die was zo goddeloos en die verleidde het volk. En die op een gegeven moment, tempeldeuren dicht. Het is afgelopen met die dienst aan jullie God. 16 jaar duurde dat. Tempel dicht. Maar er komt zijn zoon, dat vind ik zo mooi. Hè? Er komt zijn zoon, koning Hiskia, aan de regering. En er staat er in het eerste jaar, direct, in de eerste maand. Nou, dat is nou nog eens een koning. Die geeft opdracht om die tempeldeuren eerst te reinigen. Dat duurt 16 dagen. En dan gaat die tempel mag weer open. Maar ja, dan moet er wel volk komen. Hij stuurt zijn rauwte uit door het land. Om dat Pascha, want dat zou dan eerst gevierd gaan worden. Om ze uit te nodigen. Een feestelijke uitnodiging. Ga door het land heen. Dat is wat. Ik zie me dat zo voor, er komt zo'n man in zo'n dorp of in zo'n stad en die nodig uit, komt naar Jeruzalem het Pascha vieren. Maar hij had wel een boodschap, want de boodschap, de uitnodiging was, die erbij was, bekeert u tot de Heere, zo zal hij zich tot u keren, want als u dit doet, zullen uw kinderen barmhartigheid vinden. Dat vind ik zo mooi, wij slaan ineens een geslacht over, uw kinderen zullen barmhartigheid. En is dat naar ons verlangen? Naar onze kinderen, kleinkinderen? Je mag best weten, ik heb de 10, maar ik maak mij best zorgen over mijn kleinkinderen. In welke wereld worden ze groot? Die invloeden. Ze zijn zo rap met die telefoon en alles. Ik krijg ook wel eens een paar van een appie en er staat, hoor je opa, hoe is het? Ja. Maar die reactie van die mensen, van die boodschap. Ja, dan krijg je verdrietig. Want wat staat er dan? Ze belachten, ze bespotten hen. Nou, dan ben je als koning. Je onderdanen belachten en bespotten de uitnodiging. Maar er staat er wel iets bijzonders, want er staat er, sommigen verootmoedigden zich. En dat vind ik wel mooi. God heeft altijd de enkeling op het oog, nooit de massa. Hoe is het nou in deze tijd? Zijn we verootmoedigd? Want het komt wel goed, want er staat er aan het eind, als dat paasfeest dan gevierd wordt in Jeruzalem, en er was veel volk. Een heleboel enkelen maken ene schare voor de Here. 2000 jaar geleden zijn menswording, broeders en zusters van de Here Jezus, dat op zich is al een teken van zijn barmhartigheid en de genade voor het verloren. Dat hij naar die aarde gekomen is, dat hij die hemelse heerlijkheid heeft opgegeven. En dan weten we, dan begint hij zijn bediening met zijn discipelen, gaat het land door. En dan ontmoet hij 2 blinden. Dat vind ik heel bijzonder. Die 2 blinden, die zijn opgesloten in hun eigen lockdown van 1,5 meter. Ze tasten maar een beetje. En ze horen de stem van de Heer Jezus. Want ze zagen het licht niet. Maar er staat er zo mooi, de Heer Jezus zag hen wel. En er staat er, en Jezus met innerlijke ontferming bewogen zijnde, met barmhartigheid, raakte hun ogen aan en daar stond werden hun ogen ziende en volgden. Zij werden door de Heer Jezus uit die 1,5 meter lockdown gezet in de ruimte en ze zagen het licht, het licht, met een hoofdletter. Maar nu het heden. Hoe kijken wij nou naar onze medemens? Met diezelfde barmhartigheid in deze periode waar we nu zitten? Kijk, we zijn het er allemaal over eens dat we in bijzondere tijden leven. Ik vind dat tenminste van wel. En de chaos wordt alleen maar groter. En er is zoveel desinformatie. Je wordt heen en weer geslingerd. Ik kijk haast geen journaal meer, want het is zo gekleurd als het maar kan. Maar die geest van revolutie, die komt steeds dichterbij. Als u weet, de steden in Amerika, ze staan in brand. Door de revolutionairen. En al die huizen, ik krijg er wat van. We hebben de Brexit nog niet gehad, of we krijgen het klimaat, of we krijgen het CO2, we krijgen de boerenopstand, het corona. En dat Black Lives Matter hebben we nou gehad. En wat is het volgende? Ja, het volgende komt eraan ook, broeders. De troonleden, onze koning wijst er al op. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar hij zegt één zinnetje. Een andere externe schok of pandemie komt eraan. Hoe weet u dat? Dat is onze koning. Onze regering. We hebben allemaal die beelden gezien dat die standbeelden omvergetrokken werden. Hè? Zo gezegd voor het racisme in Zuid-Amerika. Werden Christusbeelden omgetrokken omdat die blank is. Mocht niet. Maar een Gelsenkirchje, net over de grens, is van de zomer ook een standbeeld onthuld. Van wie? Misschien heb je het nooit gelezen. Van Lenin. Nou, als je nou iemand wil hebben die veel mensen de dood heeft ingejaagd, dan moet je een standbeeld oprichten van Lenin. En dan hoor je niets anders dan global reset. De wereld moet als het ware net als een computer reset worden. Alles moet anders worden. Je leest het ook in de troonreden, hè? We moeten niet meer nationaal denken, maar internationaal. Die global, die nieuwe wereldorde, dat demonische zit er aan te komen. En dan begon dat in maart. Die beelden. Ik zal ook eerst te kijken hoor. Allemaal die mondkapjes, die IC's enzovoort. We werden helemaal angstig gemaakt. En ik heb zoveel kinderen, christenen, kinderen van God gehoord die angstig waren. Hoe is dat mogelijk? Angst. Broeders en zussen, dat neemt de vreugde weg. Daar kunnen we wel over eens zijn. En haat de koelte, liefde. Nou, dat zie je allemaal met die acties van het racisme. En eigenlijk zeggen ze, we moeten schamen dat we blank zijn. Nou, dat denk ik nog aan de periode dat ik veel in Suriname kwam. En ik heb nog regelmatig contact met mijn broeders en zusters. Heerlijk. Lieve mensen. En voor God zou dat allemaal hetzelfde. Ja, als ik nog meemaak dat we nachten gebeden hebben met de broeders en zusters in Suriname. Dan kunnen wij hier als blanken al wat van leren, soms denk ik. Dus het, ja. Maar dan die hebzucht. Die nemen ook alleen maar toe. Je las het in de krant, de superrijken zijn weer superrijk geworden in de afgelopen maanden. Wat is dat? Wat is te gaan? Weet u, Psalm 60, die zegt ook, gij, dat is God, hebt het land geschud. Nou weet ik wel, dan gaat het over een aardbeving. Maar in deze tijd zijn we niet allemaal, gaan we christenen en gemeentes en kerken, gaan we niet met z'n allen door die coronazeef? Worden we niet allemaal eens even geschud? Nou, ik wel. Weet u wat dat was? Ik heb zoveel in april zoveel geestelijke aanvechtingen gehad. En hoe kwam dat? Je probeerde mensen te bereiken met evangelie en alles werd van alle kanten afgekapt en er kwam een stukje, ja, zeg maar, opstandigheid in. En in die tijd, in mijn geestelijk tuintje, was niet op orde, dat kan ik wel zeggen. Maar in die tijd, in mijn gewone tuintje, in die droge periode, ik sproeide heel vaak en op een morgen, wis en waarachtig, zitten er allemaal gangen in mijn grasveld van een paar mollen. En die zaten tussen de mat en mijn grasmat en het mollendoek. Dus heel mijn tuin werd in mum van tijd verwoest. Maar hoe krijg je die mauwe mol te pakken? Zo niet. Maar dan moet je de gang opzoeken die naar het water toe gaat. En daar een klein zet en een hemming ook. Maar zo is het ook christelijk. Soms moet je eens even dieper graven. Wat is nou de oorzaak van dat jij in een geestelijke strijd zit. Nou, er was een stukje opstandigheid in me. Ik heb het ook aan God moeten beloven, beleiden. Want weet u, heel deze coronacrisis is geen straf van God. Alleen hij laat het toe om zijn mensen weer te bereiken met het evangelie. Dat vergeten we zo vaak. En het bijzonder was, aan een beetje midden in de zomer was ik aan het fietsen met mijn vrouw. En we ontmoetten iemand die vertelde, joh, die en die is op een prediking van jou tot geloof gekomen. En toen dacht ik, dank u wel, Heer. Het is niet te vergeefs. En soms heb je die knip ook van God gewoon nodig. Anders zag ik de moed soms in je schoenen. Ik zal het u eerlijk zeggen, want sta ik dan 25 jaar zomaar te preken? Of is de vrucht voor hem? Nou, en de kerk? Nou, de kerken zijn ook geschud en de gemeentes ook, broeders en zusters. Ik heb maar eens even verdiept in wat kerkplaatjes in die periode. En wat was het? Ja, de collecties lopen achteruit. De mensen gaan op internet shoppen naar een andere gemeente. Ik las niet, is er nog een zorg om het winnen van verloren zielen voor de eeuwigheid. En dan van de zomer hoorde hij ook nog, het vermogen van de landelijke kerk, daar schrok ik helemaal van, dat liegende vermogen wat ze hebben. En dan vraag je af, is evangelisatie dan een sluitpost? Ja, ik weet wel, de boodschap wordt niet in dank afgenomen, dat weet ik. Ik heb u wel eens verteld dat ik 20 jaar geleden bij de houseparties heb geëvangeliseerd, zaterdag op zondagsnacht, en dat er dan iemand naar je toe komt en die zegt, zo ineens, Jezus beeft, maar Satan leeft. Sta je als aan de grond genageld. En ook in deze tijd, het openbare debat op televisie, nou, laat het woord God niet vallen. Want ze hoeven je niet meer. We worden uitgelachen. En is er een oproep tot bekering geweest van de overheid of onze koning? Ik heb het gemist. Misschien, ik weet het niet. Want weet u, een kerk die niet meer bewogen is met verloren zielen, en graag getuigen, een kerk die niet werft, die sterft. Ik maak het nu mee met een gemeente waar ik waarschijnlijk niet meer hoef te komen, omdat ze altijd maar aan het kerkelen waren. We hebben de Christus nodig. Elke dag weer. Ook deze gemeente. Ik zeg het bewust. We hebben de Christus nodig. Alleen hem groot maken, van hem getuigen. Dat mogen we doen. We hoeven niet allemaal op de markt te gaan staan en zo. Nee. Ga maar getuigen in je naaste omgeving over hen die jou gekocht hebben met zijn bloed. Hele veel jongeren die toppen zo met vragen in deze tijd. Maar vanuit Gods woord kunnen we ze helpen. Want Gods woord is de waarheid. En de waarheid maakt vrij. En dan tot in de eeuwigheid. Is er nu niet zeker of toch wel? Ja, broeders en zusters, de barmhartigheid en de genade van Jezus, van God blijft hetzelfde. Alleen, en daar heb ik het probleem. De genadetijd en de aanbod van die genade is, daar komt een einde aan. De genadetijd, en ik geloof, ik ben ervan overtuigd dat in het tijdleven loopt met rassenschreden ten einde. En we komen op een punt dat daar een eind aan komt. En dan hebben we misschien de vroeging, hadden we maar meer getuigd. Ja, onze kinderen, onze kleinkinderen. Ik weet, een heleboel ouderen zitten met verdriet op kinderen of kleinkinderen die andere wegen gaan. Blijf voor hen bidden. Laat het een gebedslast zijn. En ik weet, ik ben ervan overtuigd, als we God blijven smeken, dat die dingen veranderen. Want weet je, als dat aanbod van die barmhartigheid afgewezen wordt, dan zal God ook oordelen. Ja, ik ga echt niet met een doempreek eindigen, maar ik moet het u wel zeggen, ook vanmorgen. Want als er werkelijk een pandemie komt, ik noem het nu weer een plandemie, maar goed, een pandemie komt, dan moeten we Openbaring 6 maar eens lezen. Daar staat dat dan een vierde deel van de wereldbevolking zal omkomen. Als God echt gaat oordelen. Maar dan zullen ze roepen, hè, om die vrijwillige lockdown. Nou, roepen, nee, ze zullen smeken. En ze verborgen zich in de spelonken en in de rotsen, steenrotsen. En ze zeiden tot de bergen en tot de steenrots: val op ons en verberg ons voor hem die op de troon zit. De genadetroon. Maar die genadetroon, broeders en zusjes, wordt een oordeelstroon. Hij komt niet meer als redder, maar hij wordt de rechter. En er staat er ook: en velen zullen gedood worden door de adem van zijn mond. Nog één. Mondkapje helpt dan niet hoor. De adem van zijn mond. Hij spreekt zijn woorden uit. Maar dan zou je zeggen: nou, dan moeten de mensen toch zich gaan veranderen en bekeren. Nou ja, Openbaring 9, vers 20 zegt: de overige mensen die niet gedood zijn door al deze plagen, hebben zich, en wat staat er dan? Bekeerd? Nee, er staat er niet. Ook niet van hun haat, hoererijen, gewelddadigheden. En de rampspoed en het oordeel van God gaat verder. En ze weigeren die Christus te erkennen dat hij genadig en barmhartig is. Ze weigeren het. Want in Openbaring 16 gaan we verder in het boek. Vers 9 staat: en ze bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En ze lasten door God des hemels. Nou, als dat zo is, dan moet er toch een einde komen aan dat aanbod van de genade. Dan zeg ik: ja, nou, je eindigt wel in mineur. Nee hoor, ik ga heerlijk in majeur, in de glorie van hem eindigen. Want voor ons liggen heerlijke beloften. We hebben toch de christelijke hoop? Wij zijn toch in de ruimte gezet? Ja toch? Want er staat ook in vers 6: de Heer is mij een helper, ik heb het u gelezen. Wat verwachten we nou nog? Verwachten we op de wolken des hemels dat we hem tegemoet mogen gaan? Laat die verwachting bij uw leven zijn, elke dag weer. Want de dag genaakt, hij zal komen. En als ik daar naar uitkijk, dan lijkt het net of hij losser gemaakt wordt van deze wereld, van heel de chaos. Maar alles op zijn tijd. Kijk, angst, ach broeders en zusters, wij hebben toch de vreugde in de Christus. Haat, wij hebben toch de liefde van hem die in ons hart is uitgestort, dat we anderen willen bereiken met het evangelie. Hebzucht, we hebben het gelezen, wees mededeelzaam met de broeders en de zusters. En alle die op die weg kijken, het is nog genadetijd waar wij nu nog in leven. En weet u, we worden zo beïnvloed door de moderne media. Al die middelen. En ik zit best wel eens goed me te verdiepen, ook op internet, om te kijken wat is er allemaal gaande achter de schermen. Eén ding kom je achter. De Heer Jezus had zijn weg te rijden, Johannes de Doper. Maar de antichrist die gaat komen, die heeft vele wegbereiders nu gaande. Want soms is het gewoon demonisch wat je ziet. Ik heb een fragment gezien van een vrouw die zit in haar auto. En die krijgt te horen dat de opperrechter die overleden is, krijgt ze te horen. Ze zit in de auto demonisch te schreeuwen, want ze weet, Trump zal een conservatief iemand benoemen die tegen abortus is. Die vrouw is hysterisch, demonisch aan het schreeuwen. Ik werd er beangstigd van. Ze zegt: was ik maar nooit geboren. Was ik maar geaborteerd. Dat is demonisch. In die tijd leven. Want de antichrist heeft ook zijn wegbereiders. Maar, broeders en zusters, wij weten. En ik hoop dat ieder die hier zit, dat men mij kan getuigen, maar wij weten, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En dan kan er alleen nog een lofprijzing uit ons hart komen. Met Efeze 2 vers 4. God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad. En nou is de vraag: zijn wij met die barmhartigheid bewogen naar hen in onze naaste omgeving die barmhartigheid van hen niet kennen? Broeders en zusters, ik denk dat wij als christenen weer terug moeten gewoon naar het christelijke normaal. En dat is getuigen van de Heer en Heiland die in ons leeft. Want we zijn een nieuwe schepping, alleen in hem getuigen van. Want we hoeven niet, hij zal de vaste omgeving, we moeten alleen zaaien. Op de plaats, gewoon wat er gezet zijn. Zeg maar tegen de buurman, maar ik verwacht, enzovoort. En dan zal ik van, u weet, ik ben de preek begonnen met dat meisje wat bij de kerktoren bij mijn hand schudde. Die zei van, het is mij aangesproken, misschien heb je aangesproken. Ik zei tegen dat meisje, je doet er iets mee. En nu zeg ik, jong en oud, doet er iets mee.